Welkom bij deze aflevering van de podcastreeks Samen naar een harde, realistische en effectieve aanpak van ondermijning. Om deze aanpak in kaart te brengen komen er een reeks veiligheidsexperts aan het woord. Ieder kijkt vanuit zijn eigen expertise wat volgens hen het beste werkt in de strijd tegen ondermijning. Ik ben jullie gastheer Toon Brouwers en hier aan tafel zit Xander Beenhakkers. Je bent hoofdoperatie van de politie-eenheid Limburg. Klopt. En ook de dagvoorzitter van het congres ondermijning en georganiseerde criminaliteit. Welkom.
Dank je.
Je bent schijnbaar al 7 jaar voorzitter van het congres ondermijning en georganiseerde criminaliteit. Welke opvallendheden zijn er in de afgelopen jaren voorbijgekomen?
Ja, de reden waardoor we 7 jaar geleden zijn gestart met dit congres was eigenlijk een heel groot stuk bewustwording. Om alle bezoekers die we toen hadden, en dat waren mensen uit de politie, gemeenten, de RIEKS, verschillende overheden, verschillende private partijen. Die waren allemaal aan het zoeken naar wat is dat nou, dat ondermijning? En wat is nou onze rol bij de aanpak van georganiseerde misdaad? Want dat was toch iets van politie en justitie. En ineens moesten gemeenten daar iets mee. En moesten allerlei maatschappelijke organisaties, zoals woningbouwverenigingen of de financiële sector, moest daar iets mee. En wat ik heb gezien is dat waar die beginjaren vooral gingen over bewustwording. Waar gaat het nou over? Is dit echt aan de hand? Merk je dat we nu wel zijn opgeschoven naar, ja, dit is wel degelijk aan de hand. Iedereen snapt wel waar de urgentie zit, voelt wat er aan de hand is. En ik zie nu dat heel veel partijen die toen echt aan het zoeken waren, nu de rol aan het oppakken zijn. Een voorbeeld: woningcorporaties. We hebben hier bijvoorbeeld in Breda, waar we nu te gast zijn, een heel mooi voorbeeld van een woningcorporatie die zelf de informatie over risicoadressen, of zoals ze het noemen, verwonderadressen, verzamelt. En dat deelt met de samenwerkende overheden. Nou ja, dat zou 5, 6 jaar geleden nog onbestaanbaar zijn geweest.
Er zijn een hele hoop projecten aan de gang, hè, om de ondermijning aan te pakken. Hebben die genoeg effect in je ogen?
Ja, dan is het altijd lastig om effect te duiden in termen van staatjes of getallen. Maar dat willen we natuurlijk als overheid altijd graag wel. Hè. We willen weten, zoveel geld is ergens ingegaan en zoveel heeft het opgebracht. Ik denk dat het maatschappelijk effect begint te komen. En waar ik dat met name zie is in projecten waar ingezet wordt op bewustwording rond hele concrete fenomenen in een stad of in een wijk of in een straat. Dus waar we vaak begonnen bij de abstractie van, ja, ondermijning raakt ons allemaal. Het raakt je als je weet dat de horecagelegenheid waar je altijd ging eten ineens geen vergunning meer krijgt, omdat het geld waarmee die is opgezet uit criminele activiteit afkomstig blijkt te zijn. Het raakt je als, een actueel voorbeeld in Limburg, als een publiek figuur van allerlei series op tv, waarin hij eigenlijk een beetje laat zien hoe breed hij het laat hangen, geen vergunning krijgt voor een nieuwe camping, omdat de oorsprong van zijn geld niet helemaal zuiver lijkt. Dus dat zijn effecten van die aanpak die je gewoon heel duidelijk in het publieke domein ziet.
Ja, en het is iets wat een beetje sluimert, hè, in de maatschappij. Hè. Het gebeurt soms een beetje stiekem en een heel klein beetje bij sommige mensen. Is dat dus ook nog steeds die bewustwording die aan het groter worden is, dat mensen meteen zeggen van, hey, hier is iets aan de hand, daar wil ik op ingrijpen? Is dat de hoop van jullie uit de politie uit ook?
Ja, zeker voor professionals. Hè. Daar hebben we nu het meest op ingezet dat in ieder geval de professionals, de politiemensen, de handhavers, mensen van gemeenten, van woningcoöperaties, dus iedereen die zicht heeft op wat er aan het gebeuren is in verschillende omgevingen, dat die dat herkent en ook meldt, daar een vervolg aan wil geven. Maar een van de sprekers vanmorgen zei dat zo mooi. Ja, wegkijken is ook meedoen. Dus die norm in de maatschappij dat dat je niet wegkijkt als je collega horecaondernemer of je collega MKB'er in welke branche dan ook, of je buurman die toch wel een grote schuur heeft waar hij zelf niet binnenkomt, maar allerlei andere types wel. Dat je dat gaat herkennen als, ja, maar dit is niet normaal.
Ja, het is wel een grijs gebied natuurlijk. Hè? Sommige mensen willen niet gaan klikken over hun buren of wat dan ook. Het is misschien ook niet de maatschappij die we willen, zeg maar. Zit daar een soort tussenweg of een balans in waar je naar op zoek zijn?
Ja, het toverwoord, en dat merk je hier ook aan de sprekers vanmorgen, is echt nabijheid en verbinding. Dus dicht bij elkaar zijn, een veilige omgeving bieden om je dilemma's te delen. Daar begint het. Kijk, het klikken, mijn buurman doet dit of dit. Misschien is dat niet altijd de maatschappij die je wil zijn. Maar heb je een goede relatie met je buurman? En heeft misschien de wijkagent dat ook, of een collega ondernemer dat ook, of een sociaal werker dat ook. En kan je in dat netwerk kijken, hey, waarom is jij nou zo kwetsbaar? Dan heb je een ander gesprek.
Ja, en nu zit je 7 jaar als voorzitter voor dit soort congressen. Zie je dat de samenwerking tussen al die verschillende partijen aan het versterken is? Of gaat daar iets mis?
Er gaat nog van alles mis, er is nog heel veel te leren. En ik zie dat die samenwerking aan het versterken is. Het is allebei waar. Kijk, een paar jaar geleden bestond het RIEC-LIEC-stelsel 10 jaar. En dat was echt een samenwerkingsverband tussen overheden die met die aanpak van ondermijning en gewoon in de misdaad aan de slag moesten. Je ziet dat dat heel veel verder is dan dat het toen was. Dus ja, we zijn echt wel op aan het schieten op sommige terreinen. In de media hebben we gezien dat het MIT, het multidisciplinair interventieteam, best wel onder vuur is komen te liggen.
Nogal.
Ja. Nou, de laatste reportage van Argos daarover liet dat ook zien. Maar toch staat hier vandaag het hoofdoperatie van het Nationaal Samenwerkingsverband Ondermijnende Criminaliteit. Dat een beetje wordt gezien als opvolger van in ieder geval de doorontwikkeling van het MIT met een hele concrete nieuwe doelstelling. En dat verhaal wordt hier wel goed ontvangen. Dus je ziet dat die nieuwe vormen van samenwerking met heel veel vallen en opstaande gaan. Ik noem het maar struikelend voorwaarts. En mijn hoop is dat we daar de goede dingen uithalen en de lessen leren om het ook echt te laten werken.
Maar er is ook wetgeving die jullie beter gaat helpen. Een Bibop-wet of zo die binnenkort ingevoerd wordt om vergunningen te kunnen wel of niet afgeven. Dus is er ook voortgang in wetgeving en bestuur en dat soort dingen?
Die is er zeker, al gaat dat natuurlijk traag. Kijk, wetgeving volgt altijd de ontwikkeling in de maatschappij. De ondermijningswet die nu voorligt in de Eerste Kamer, dat is weer een stap de goede kant op. Maar een van die doelstellingen van het Nationaal Samenwerkingsverband is ook om te komen tot wetgeving die aansluit bij de fenomenen die we zien. En met een beetje geluk, en daar hoop ik echt op, genoeg toekomstperspectief en vooruit kunnen kijken om niet altijd achter de feiten aan te lopen.
Ja, u heeft het over een overheid die wat langzaam reageert. We zien ook dat de criminelen snel reageren met nieuwe veranderingen en zeker digitalisering en nieuwe trucjes passen toe. Is het niet een strijd die we dus nooit kunnen winnen als overheid?
Ja, het is het klassieke kat-en-muis spel. Hè? Wie is er sneller? Natuurlijk is die crimineel altijd wendbaarder en sneller omdat hij middelen heeft. Vaak, zeker als het gaat om de grote drugscriminaliteit, zijn nagenoeg onbegrensde financiële mogelijkheden. Dat is een groot voordeel. Tegelijkertijd hebben we echt wel hele mooie, slimme voorbeelden gezien van die overheid die meebeweegt. Je kent de crypto-onderzoeken, EncroChat, Sky. Het kraken daarvan, de internationale samenwerking om eigenlijk een eigen dienst aan te bieden die door criminelen wordt afgenomen, waardoor we ontzettend veel zicht hebben gekregen op criminele samenwerkingsverbanden en manieren van werken, maar ook nieuwe criminelen die we echt nog niet in beeld hadden. Ja, dat vind ik wel een mooi voorbeeld van hoe het ook kan. Dus dat kat-en-muisspel is van alle tijden, zal ook van alle tijden blijven. Het gaat er dan wel om dat samenwerkende overheden en vaak toch voorop de opsporingsdiensten toch net zo slim blijven.
Ja, en zie je die criminaliteit ook een beetje verschuiven? Is er dit jaar iets anders aan de hand in ondermijningswereld dan voorheen?
Niet specifiek dit jaar, maar wat we echt wel zien opkomen, dat haalt ook af en toe de krant, zijn medlabs, synthetische drugs, laboratoria, maar ook cocaïnewasserijen waar bijvoorbeeld Colombianen in actief zijn.
Ja, is dat zijn echt heel nieuw dan? Dat,
ja. Het feit dat we er zoveel van aantreffen is wel nieuw.
Nou, de vergroting is nieuw.
De schaalvergroting is nieuw. En wat ik niet durf te zeggen, of het nieuw is dat ze er zijn, of dat het nieuw is dat we ze meer in beeld hebben.
Ja, dat is toch een verontrustende opmerking van iemand van de politie, of niet?
Ja, maar dat is ook wel de realiteit. Kijk, ik geloof niet in een veiligheidsutopie. Een 100% veilige maatschappij bestaat niet. Naar de politie kijken om een maatschappij veiliger te maken werkt ook niet. Ik geloof er wel in dat we moeten proberen om al die nieuwe fenomenen die we nog niet in beeld hebben, in beeld te krijgen. Dat lukt steeds beter, hè, die samenwerking. Je hoort aan alle kanten natuurlijk de belemmeringen die privacywetgevingen opwerpen om informatie ook echt te kunnen delen. Ja, en daar zou ik wel eens willen dat we als overheid daar sneller en flexibeler op in kunnen spelen. En tegelijkertijd is dat de balans van wat voor maatschappij wil je zijn. Hè? We willen geen Big Brother is watching you. Je wil zorgvuldige waarborgen. En tegelijkertijd is dit echt de criminaliteit die echt in onze maatschappij zit, waar we niet naïef in moeten zijn.
Zitten de criminelen soms achter zo'n privacy schild zich te verschuilen?
Ik denk dat ze er zeker handig gebruik van maken. Dus of ze zich er actief achter verschuilen, weet ik niet. Maar je ziet dat de slimmere en wat langer bestaande criminele samenwerkingsverbanden echt wel weten hoe de wetgeving is. Kijk, ik werk zelf in Limburg. Duitsland, Nederland of België gaat daar één op één in elkaar over. Dus onze inwoners die wonen, werken of studeren in Duitsland, Nederland of België en vice versa. En dat geldt natuurlijk ook voor criminelen daar. Dus in die zin verschuilen criminelen zich achter alle mogelijkheden die ze hebben om ongezien te blijven. Achter landsgrenzen, achter privacygrenzen. Proberen in voertuigen te rijden die niet direct aan hen te leiden zijn. Proberen onzichtbaar te zijn op adressen. Spookbewoning is daar een belangrijk thema in. Dus het niet gevonden worden is natuurlijk een belangrijk doel.
Ja, nu blijft u misschien wel een tijd nog voorzitter van dit soort congressen. Wat komt er in de toekomst? Zeg maar, nieuwe criminaliteit of nieuwe samenwerking? Waar gaan we heen?
Ik denk dat de financiële belangen in die criminele wereld dusdanig groot zijn dat het een illusie is om het te stoppen. Dus we gaan niet heen naar een wereld waarin ik hier zit met droge ogen zit te vertellen.
Hey, ondermijning is voorbij.
Over 3 jaar, jongens, we hebben geen probleem meer, klaar. Ja. Nee, zeker niet. Maar daar zit ook wel een belangrijk toekomstperspectief wat ik wel zie. Die financiële belangen zijn zo groot en zijn zo verweven in ons hele financiële systeem. Dat beginnen we nu pas te ontdekken. Dus ik denk wel dat wij in de komende jaren echt beter gaan snappen hoe die wereld in elkaar zit en dus hoe we beter op die financiële geldstromen kunnen interveneren. Waar nu onze barrières vooral zitten op het tegengaan van een vergunning voor een foute ondernemer. Weet je wel, heel erg lokaal, regionaal georiënteerd vaak. Echt het zicht krijgen op die geldstromen en hoe die wereld werkt en hoe je dat moeilijker kan maken. Dat is wel een perspectief dat ik voor me zie voor de komende 3 jaar.
Ja, en dan is ook meer samenwerking met financiële instellingen. Misschien zelfs wel private instellingen.
Ja, zeker.
En een betere wetgeving daar dus misschien op om daar op te acteren.
Klopt.
Dat ziet u wel als de toekomst van het ondermijnen en de criminele spel.
Als een van de, omdat de financiën het grootste belang is. Ja. Natuurlijk gaat het om status. Natuurlijk, vanmorgen noemde de burgemeester het de kilo's en kerels. Hè. Dat is het fenomeen waar de opsporing zich vroeger erg op richtte. Nu gaat het veel meer om, maar waar doen ze het voor? Om geld te verdienen. Als je dat moeilijker maakt, dan wordt het verdienmodel in ieder geval in Nederland een stuk ingewikkelder. Ja.
En de bewustwording, denkt u dat het eindig is om dat alert te blijven maken? Of?
Ik denk dat het nodig blijft om dat te doen. Want als je iets normaal gaat vinden omdat je het elke dag in de krant leest, dan ben je er misschien wel bewust van dat het zo is. Maar dan hebben we denk ik een volgende fase in bewustwording nodig. Namelijk een soort van nieuwe gezamenlijke norm dat we het niet normaal vinden. Het is niet normaal dat wij hier Colombiaanse koks in een hele professionele cocaïnewasserij met tientallen kilo's coke aantreffen. Maar we vinden het wel normaal dat er op feesten gewoon een lijntje coke wordt gesnoven. Nou, die discrepantie in onze maatschappelijke norm, hoe we daar naar kijken, daar hoop ik dat die bewustwording gewoon vol op tafel blijft.
Dank u wel.
Alsjeblieft.